brengen. Vanmiddag gaat uw eigen predikant voor. Volgende week, zondag 26 juli, gaat uw eigen predikant in de morgendienst voor. En dominee Ada Boer uit Vierhout in de middagdienst. En deze dienst begint om 4 uur. Ook is er volgende week weer koffie drinken naar de morgendienst. Dinsdag 21 juli is er 's avonds om 8 uur gebedskring in de kerk. Dan een mooi bericht. Op maandag 13 juli is bij Jaap en Sabina van Driel, Holevoetlaan 1, een zoon en broertje geboren. Nathan Willem. Zijn roepnaam is Nathan. Vanmiddag zal de predikant ook voorbeden doen. Voor deze data geldt zo de Heer wil en wij leven. Collecte in deze dienst. De eerste collecte is voor de diaconie, ten bate van het diaconaal maatschappelijk werk. De tweede collecte voor pastoraat en eredienst. De derde collecte voor de kerkvoogdij. En de deurcollecte bij de uitgang is voor de zending van de hersteld hervormde kerk. Tot zover deze afkondigingen. Laten we de dienst met elkaar beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 6. We zingen daarvan de versen 1, 2 en 4. Een gebed om genade. Psalm 6, vers 1, 2 en 4. lezing van de 10 geboden zingen we uit Psalm 51, het eerste vers. Gena, o God, gena voor mijn gebed, 51 vers 1. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van hen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus zei: Gij zult lief hebben de Heer uw God met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. samen de Heer om een zegen vragen over deze dienst. Laten we samen bidden. Heer, aan het begin van deze dienst bidden we met David mee. En doen een beroep op uw genade en op uw goedheid, die geen grenzen kent. En Heer, als we daarover nadenken, dan verwonderen we ons in uw goedheid, in uw liefde, die zichtbaar en tastbaar is. Als we zien op Jezus Christus, de Zoon van uw liefde, die u hebt gegeven om de weg van het kruis te gaan en het graf, die is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is, om te vinden en te verzoenen met de hemelse Vader. Heere, wat een liefde dat u zo naar ons op zoek bent, ook deze morgen weer. En dat u daarvoor dat heerlijke evangelie gebruikt. Woorden van vrijheid, woorden van genade, woorden die vol zijn, doortrokken zijn van die ene grote hartewens van u, dat een zondaar zich bekeert en leeft. En Heer, als we leven, dan is dat niet alleen dat ene moment dat we de Heer Jezus Christus leren kennen, soms aanwijsbaar, zoals Paulus, maar veel vaker zoals Timotheus, opgegroeid bij het woord en door de jaren heen ontdekken dat u te vertrouwen bent en dat u liefdevol bent. Maar Heere, dat ene blijft als we leven, gerechtvaardigd zijn uit het geloof, zoals Paulus het zegt, dan is dat een leven geworteld in u. Een leven, niet iets dat we in eigen kracht kunnen vormgeven, maar een leven dat helemaal afhankelijk is van u. Een leven waarin de grondhouding is: Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En tegelijkertijd staan we midden op deze wereld. En hebben we te maken met de boze en de verleiding van de zonde. En met ons eigen zwakke gemoed en gedachten, waarin we maar al te vaak worden afgeleid van u. Heere, dat is ook zo aangrijpend. Dan bent u zo goed. Als we letten op onszelf, dan schiet het maar al te vaak tekort. Dan is het niet zoals u het hebben wilt. We hebben de 10 geboden gelezen en ons leven ernaast gelegd. Heere, daarom doen we een beroep op uw genade met al onze zonden en met al onze gebreken. Onze overtredingen die de wet, uw wet, feilloos openbaar maakt. Heere, dat we toch, ondanks dat alles en met al onze zonden, mogen schuilen bij u en mogen leven uit uw genade, die zo onuitsprekelijk groot is. Heer, geef ons deze morgen verwondering in die genade en in die goedheid van u. Heer, geef dat we mogen zingen en roemen in de God van de verzoening, in u. Heer, zoals we hier vanmorgen bij elkaar zijn gekomen, Heer, met alles wat ons bezighoudt, ook in de afgelopen week, misschien wat druk geweest, er zijn onze gedachten vol. Denk ook aan de kinderen, eindelijk is het vakantie. Heer, zoals we hier zitten, denkt u dan aan ons. Geef ons uw zegen. Bidden voor de gemeente, voor de broeders van de kerkenraad. Heer, wilt u ze wijsheid geven. En ook als in de komende tijd ongetwijfeld ook veel mensen op vakantie gaan, we bidden om uw bescherming en bewaring onderweg, om een goede tijd, een gezegende tijd, om nieuwe kracht en energie. Heer, wilt u zo bij ons zijn, bij de gemeente. Niet alleen hier, maar over heel de wereld, op al die plekken waar uw woord open gaat. Heer, laat dat zijn met kracht, met overtuiging. Zodat uw koninkrijk zal groeien. En mensen tot geloof en bekering komen, tot aanbidding van uw grote naam. Bidden daarom ook voor zending, evangelisatie, mensen die in ons land werkzaam zijn, en overige delen van de wereld. Heer, wilt u hun bediening zegenen, hun werk zegenen, en laat het ook tot zegen zijn. Bidden voor u Israël, dat volk dat u lief heeft met een eeuwige liefde. En tegelijkertijd is daar de boze, en hij hitst de volken op, omdat zij het niet kunnen uitstaan, dat u uw liefde betoont, juist ook heel specifiek aan het ene volk. Maar laat zien dat uw trouw en uw kracht groter is dan het geweld van deze wereld. En dat wij in het bestaan van Israël mogen zien dat u leeft en regeert. En dat u uw volk beschermt en bewaart. En dat u dat niet alleen wil doen met Israël, maar met iedereen die uw zoon heeft leren lief krijgen. Heer, u wil zo bij ons zijn. Deze wereld zegenen. Ons alle persoonlijk. Dat bidden wij om Jezus wil. Amen. We lezen vanmorgen uit het Nieuwe Testament uit Romeinen 5. Romeinen 5, we lezen de versen 12 tot en met 21. Romeinen 5, vers 12 tot en met 21. En als we dat lezen met elkaar, dan mogen we dat vanmorgen ook doen in het besef dat dat ook een soort belijdenis is. Een belijdenis die Paulus inzet in het eerste vers van dit hoofdstuk. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde door het geloof, levend uit het offer van Jezus Christus. We lezen vanaf vers 12. Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood, en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is in welke alle gezondigd hebben. Want tot de wet was de zonde in de wereld, maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degene die niet gezondigd hadden in de gelijkheid van de overtreding van Adam, dus die niet dezelfde zonde als Adam hebben gedaan. Adam die een voorbeeld is van degene die komen zou. Dan gaat het over de Heer Jezus. Nog niet gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift. Want indien door de misdaad van één vele gestorven zijn, zo is veel meer de genade van God en de gave door de genade die daar is van één mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En niet gelijk de schuld was door de ene die gezondigd heeft, alzo is de gift. Want de schuld is wel uit één misdaad tot verdoemenis, maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Want als door de misdaad van één de dood geheerst heeft door die ene, veel meer zullen degenen die de overvloed van de genade en de gave van de rechtvaardigheid ontvangen hebben, in het leven heersen door die ene, namelijk Jezus Christus. Zo dan, gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. Want zoals door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van één velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Maar de wet is bovendien ingekomen opdat de misdaad te meerder worden. En waar de zonde te meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Omdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven. Door Jezus Christus, onze Heere. Tot zover de schriftlezing. Zalig zijn zij die Gods woorden horen en deze woorden ook bewaren in hun hart. Amen. Best wel aangrijpende woorden waar we vanmorgen met elkaar over nadenken. Over zonde en over dood. Dat zijn woorden die ons mensen heel diep raken. Vanmorgen luisteren we vooral naar de betekenis van de wet in dit gedeelte. En dan de tekstversen voor de preek zijn de versen 12 tot en met 14. En de versen 20 en 21. Wet tegenover evangelie. Maar voordat we daar met elkaar naar gaan luisteren, gaan we eerst met elkaar zingen opnieuw uit Psalm 51. En daarvan zingen we nu de versen 2 en 3. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven. En ook het derde vers. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf, maar ik ben in ongerechtigheid geboren. Psalm 51, vers 2 en 3.
luisteren dus vanmorgen naar Romeinen
5. En dan gaat het over de vruchten van de rechtvaardiging. Dat wat wij van de Here ontvangen. En een van die vruchten is, en dat is ook het thema van de preek, dat wij door Christus onze zonde leren kennen. Christus leert mij mijn zonde kennen. En drie gedachten. In de eerste plaats, door Adam is de zonde in de wereld gekomen en daarmee de dood. Dat is, dan gaat het over vers 12. Vers 12. Door Adam is de zonde in de wereld gekomen en daarmee de dood. In de tweede plaats, de Heere gaf de wet om de zonde te kunnen toerekenen. De Heere gaf de wet om de zonde te kunnen toerekenen. Dan gaat het over vers 13 en 14. Eerst was de wet er niet. Dan kun je natuurlijk heel concreet denken aan de 10 geboden. Of de Torah, de wetten die de Heere God heeft gegeven aan Israël. Nou, er zit een tijdje tussen Adam en Mozes. Hoe zit dat dan? En een derde plaats, een derde gedachte. De genade is meer dan overvloedig.
Vers 20 en 21. Het hele hoofdstuk, in ieder geval deze verzen die we met elkaar hebben gelezen, staat bol van de tegenstellingen. Zoals de zonde, zo is de genade. Zoals de wet, zo is het leven, het eeuwige leven. Een van die tegenstellingen is wet en genade. En dan blijkt genade meer dan overvloedig te zijn. Dat zijn dus de versen 20 en 21. Gemeente, in het leven met de Heere Jezus en uit de Heere Jezus ontdek je wat voor een rijkdom je in hem hebt. Ik heb dat voorbeeld van Luther wel eens genoemd, hè, van dat arme meisje dat trouwt met een rijke prins. Zij wordt dan ook rijk en ze mag genieten van al die rijkdommen die zij heeft doordat ze getrouwd is met die prins. En daar mag ze van genieten, ze mag van die prins houden. Nou, zo is het ook met het leven met de Here. We mogen van hem houden met heel ons hart. En die liefde die is in ons ontbrand omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Hij is gekomen met zijn liefde in je leven. En als antwoord leer je hem lief hebben. En leer je ontdekken wat een rijkdom er in hem te vinden is. Nou, Paulus heeft al een aantal van die dingen genoemd in de eerste 11 versen van Romeinen 5. Die rijkdom van de vrede. Dat je vrede hebt met God. Dat de zonde van jouw kant door hem is weggenomen. Dat er niets meer is wat er tussen jou en tussen hem in staat. Je kunt God in de ogen kijken. In zijn vriendelijk aangezicht. Een van die vruchten is roemen. We leren loven en prijzen als wij iets merken van het werk van de Heilige Geest in ons leven. Als we denken aan de toekomst, ook als we denken aan de tijd waarin wij leven, met alle moeite en zorg die er kunnen zijn. En Paulus die zegt het zo, wij roemen in de verdrukkingen. Nou, dat is wat als je dat kunt zeggen en als je dat kunt doen, ook als het moeilijk is, dat je toch de Here looft, vruchten van de rechtvaardiging. En uiteindelijk komt dat ook allemaal weer neer op zijn liefde. Als we zien op de Heere Jezus. God bevestigt zijn liefde daarin dat hij zijn zoon gegeven heeft. Christus die voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Zover reikt Gods liefde. Maar in die liefde leren wij ook een andere kant van onszelf kennen. In dat grote helsplan van God, dat reddingsplan van God, ontvangen wij hemelse rijkdommen, vrede, liefde. Wij roemen in de Here, maar wij leren ook onszelf kennen. Wie ben ik voor God? Wie ben ik als mens? Wie ben ik dat God aan mij denkt? Ja, wie ben ik? De gemeente, dat is geen vrij beeld, geen mooi beeld. Ja, dat is niet omdat God ons zo gemaakt had, omdat God ons zo bedoeld heeft. Want God heeft ons gemaakt in totale perfectie. Het volmaakte werkstuk. Adam en Eva in het paradijs. Precies zoals God het wilde hebben, gemeente, daar begint het bij. Het is goed om dat ook in het oog te houden als we nadenken over de Bijbel. Om niet te beginnen bij de zondige mens, maar te beginnen bij God en bij die volmaakte schepping. God heeft de mens gemaakt naar zijn beeld.
Ik herinner me ooit dat iemand eens een keertje tegen me zei, toen was ik nog een jongetje, hè? Ik kan wel zien wie jij bent. Jij bent een zoon van je vader. Ja, dat is natuurlijk logisch. Maar dat is natuurlijk ook zo. Een zoon van je vader. Gemeente, zo zijn wij zonen en dochters van de hemelse vader. Hij heeft ons gemaakt. Is dat te zien aan je? Dat je een kind van de vader bent? Van de schepper, is dat te zien aan je?
Nou ja, in ieder geval, en dat is wel het aangrijpende van de versen waar we vanmorgen met elkaar over nadenken. Wij zijn wel als mens heel ver afgedwaald van dat beeld, van dat goede beeld. En daar legt Paulus ook de vinger bij. Nou, om dat een beetje duidelijk te maken, ook voor de kinderen, want ik kan het best begrijpen. Ik denk dat het ook voor heel veel grote mensen wel geldt, als we deze versen met elkaar lezen. Dat je wel even denkt, waar gaat dit over? Al die lange zinnen en het lijkt allemaal een beetje door elkaar heen te lopen. En van die half afgemaakte zinnen, waar gaat het over? Een voorbeeld om het duidelijk te maken. Een voorbeeld van een schip. Een goed schip, een mooi schip. Dat vaart op zee. Het ziet er aan alle kanten prachtig uit. En het vaart, nou geweldig, je zou er wel zelf op willen staan op dat schip. Een schip met een kostbare lading. Maar dat schip heeft een probleem. Er staat een verkeerde kapitein op dat schip. Kapitein die alleen maar verkeerde keuzes maakt. En een bemanning die niet luistert naar de kapitein. En doet waar ze zelf zin in hebben. En dan gaat het mis. De luiken van dat schip staan open en nou, geen vrij beeld. Er stroomt water binnen. Het schip leidt schipbreuk. Niet omdat dat schip niet goed gebouwd is. Omdat dat schip niet mooi is. Maar omdat er verkeerd mee wordt omgegaan. Nou, gemeente, dat is precies hoe ons leven is. Gemaakt naar Gods beeld. Maar wij zijn er verkeerd mee omgegaan. We hebben niet geluisterd naar de Here. Adam niet. Paulus begint daarmee, vers 12. Daarom gelijk zoals door één mens de zonde in de wereld ingekomen is. Wat heeft Adam gedaan? Hij heeft zijn oren gesloten voor de stem van God en zijn stem te luisteren gelegd bij de duivel, de vorst der duisternis. En toen is het misgegaan. Die ene zonde. In die goede, mooie wereld komt ellende binnen. Adam kiest voor de zonde, voor de duivel en daarmee tegen God. En dat leven leidt schipbreuk. Gemeente, ik noem steeds Adam, omdat Paulus dat doet. Maar hoe zit het dan met Eva? Eva begon toch? Dat was toch de eerste zonde, hè? Eva die bij die boom stond en luisterde naar de slang en toen pas naar Adam ging. Gemeente, de zonde van Eva is niet de eerste zonde in de Bijbel. Dat moeten we ook goed bedenken vanmorgen. De zonde van Eva is niet de eerste zonde. De eerste zonde in de Bijbel is dat Adam zijn roeping uit het oog verloor. Adam, geroepen door God om mens te zijn voor God. Adam met zijn verantwoordelijkheid als man, als hoofd van zijn huwelijk. En hij luisterde niet naar de roeping van God. En toen ontstond er ruimte voor Eva. Mannen, wat erg als je niet gehoorzaam bent aan je roeping. Als je het maar laat gebeuren in je gezin. Als je geen priester bent in je gezin. Je gezin niet voorgaat in de dienst aan de Here. Dan zet je de luiken van het schip open, dan komt de zonde in je huwelijk, in je gezin. Door de zonde van Adam heeft de zonde een ingang gevonden. Het hek is van de dam door die ene zonde. De deur is geopend. In dat voorbeeld van het schip. Ja, eerst is er een klein golfje. Maar dat is maar het begin. Want er komt steeds meer water in dat schip. Dat zeewater guts naar binnen. En dat schip maakt slagzij. Aangrijpend gevolg. Dat heeft de Heere toch gezegd. Op de dag dat u van die boom eet, zult u de dood zeker sterven. En toch. Het woord van de duivel betrouwbaarder dan het woord van de schepper. Aangrijpend. Gemeente, en dat is natuurlijk bijzonder, hè. Door die ene zonde is de dood in de wereld gekomen. Paulus die schrijft dat door de zonde is de dood gekomen. Dan mogen we onszelf en elkaar wel even aankijken dat we hier vanmorgen zijn. Bijzonder, hè? Dat je hier levend zit. Dat is de genade van God, de liefde van God. Die ons niet meteen in de dood laat, maar ons levenstijd geeft, genadetijd, om het evangelie te horen. Genade voor ons allemaal, zoals je hier vanmorgen zit. Het is genade dat de Heere dat niet meteen heeft gedaan in het paradijs. Adam en Eva in de dood, maar dat hij verder is gegaan. Ja, en toch, die dood heeft wel een plek gekregen in ons leven. Hoe aangrijpend dat ook is. De zonde leidt tot de dood. Hoe zie je dat dan terug? Bij Adam en Eva, hoe zie je dat terug bij ons? Nou ja, Adam en Eva, we kennen de geschiedenis. Als je een bladzijde omslaat in Genesis, dan lees je dat gelijk al over die kinderen van Adam en Eva. Kain en Abel. De een slaat de ander dood. En we lezen twee bladzijden verder. Nou, u kent de geschiedenissen. Moord en doodslag. En dan ben je echt nog maar een paar bladzijden verwijderd van hoe het was. Van dat mooie paradijs. Gemeente, zo gaat het. Het gaat van kwaad tot erger, die zonde. Die ene eerste zonde. Zo is het toch ook in ons leven. Iets kan een enorme barrière voor ons zijn, maar als we eenmaal die barrière over zijn, dan zijn we er zo half en half aan gewend en dan maakt de tweede zonde eigenlijk al niet meer uit. En zo gaat het van kwaad tot erger, zo is het met de zonde. Een keer uit je slof schieten, kan de gemoederen bezighouden, maar dat hoeft nog niet zo heel veel gevolgen te hebben. Maar als je een opvliegend karakter hebt En je geeft jezelf de vrije teugels om je boosheid te uiten, dat maakt meer kapot dan je vaak denkt. Paulus die zegt wel dat wij anders zondigen dan Adam, hè? Anders zondigen dan Adam. Niet in diezelfde zonde. Straks zegt hij dat in vers 14. Nee, dat is zo. We hebben niet diezelfde zonde als Adam gedaan. Maar wij leven wel van de gevolgen van die ene zonde. En wij zijn zelf geen haar beter. Die ene vrucht in het paradijs. Is het echt zo erg? Ja. Want het is niet die ene zonde. Maar het is ook alles wat erop volgt. En het zijn ook alle gevolgen die zonde binnenhaalt in deze wereld. Door de zonde is de dood en de dood tot alle mensen in welke alle gezondigd hebben. Wij geen haar beter dan Adam. Als er één iemand is geweest die dat heeft bezongen, dan is dat David, hè? En we hebben dat samen met David gezongen nadat hij overspel had gepleegd met Bathsheba. Het is niet alleen dit kwaad. Dat roept om straf. Maar ik ben in ongerechtigheid geboren. Zo komen wij ter wereld. In wie allen gezondigd hebben. Zonde is dus niet alleen een individueel probleem. Alleen het punt van Adam, die ene zonde van Adam. Maar in die ene daad van Adam hebben alle mensen gezondigd. Erfzonde. Adam vertegenwoordigt wat dat betreft de hele mensheid. En wij gaan net zo goed in zijn spoor, in het spoor van Adam. We willen niet anders. Gemeente, daarom is het hoogmoed om te denken dat jij of ik het in het paradijs beter gedaan zou hebben dan Adam. Kun je misschien wel eens denken, hè? Tenminste, ik weet niet of u dat denkt, maar ik dacht het tenminste. Als ik in dat paradijs was en mijn vrouw zou naar me toe komen, wat zou ik dan gedaan hebben? Adam als hoofd van alle mensen. Adam en ik doe hetzelfde als Adam. Maar gemeente, bedenk even dat Adam niet geschapen is als zondaar, maar als volmaakt mens. En als volmaakt mens, als schepping van God, koos hij voor de zonde. Zou ik het dan als zondig mens beter hebben gedaan? Zou ik God kunnen bekritiseren omdat dit is gebeurd in het paradijs? Of zou ik veel meer tot mezelf moeten komen en met David moeten zingen? Niet alleen dit kwaad. Gemeente, aangrijpend dit 12e vers. We gaan naar de tweede gedachte. De Heere gaf de wet om de zonde te kunnen toerekenen. Ja, dat is wat er gebeurt. Nog even dat voorbeeld van dat schip. Hè. Ja, die kapitein. Ja, het is een waardeloze kapitein. En die bemanning is natuurlijk waardeloos. Het gaat helemaal mis. Alles wat die bemanning doet, die leidt ertoe dat schip ten onder gaat. Het begint met een klein golfje water, maar het eindigt met het zinken in de zee. Maar ja, hoe weet je nou wat er verkeerd is gegaan? Hoe weet je nou wat zonde is? Gemeente, dat geeft de Heere ons in zijn geboden. Wij gaan ten onder, dat is duidelijk. Zo zijn we als mens, goed gemaakt, maar slecht geworden. Maar waar zit hem dat dan in? In die ene ongehoorzaamheid van Adam, ja, daar is het mee begonnen. Maar hoe zit het dan in jouw leven en in mijn leven? Nou, om even een ander voorbeeld te noemen. We weten allemaal dat door het rode licht rijden dat gevaarlijk is. Je kunt het beter niet doen. En voor jezelf niet, als er een tegenligger komt. Dan hebben we net zo goed om rekening te houden met anderen in het verkeer. Maar je kunt pas een bekeuring krijgen, een boete krijgen, als er een wet is waarin staat dat je niet door het rode licht mag rijden. Maar gemeente, zo is het met de zonde ook. Die zonde is in de wereld gekomen, je kunt het beter niet doen. Maar we hebben het wel gedaan. Maar die zonde wordt niet in toegerekend, zegt Paulus in vers 13, als er geen wet is. Die zonde, die wordt niet in rekening gebracht, die wordt niet bekeurd. Als er geen wet is die zegt dat niet mag. Paulus die heeft het eerder al gezegd, Romeinen 4 vers 15. Waar geen wet is, daar is ook geen overtreding. Gemeente, waarom is dit belangrijk? Dat Paulus dit 13e vers zo opschrijft. We moeten beseffen dat God geen fouten heeft gemaakt in de schepping. De zonde en de gevolgen ervan staan helemaal op onze rekening. God heeft geen zonde gelegd in de schepping. Hij heeft geen fouten gemaakt, wij hebben dat gedaan. En wij kunnen al onze fouten, al onze zonden niet toeschrijven aan God, alsof God het beter had kunnen doen. We blijven verantwoordelijk voor onze eigen daden. En dat is niet alleen als je nog zonder de Heer Jezus leeft, maar ook in het leven met Hem. We blijven verantwoordelijk voor onze eigen daden, onze eigen overtredingen. Maakt het wonder van genade wel des te groter, toch? Dat hoe meer je jezelf leert kennen en hoe meer je leert inzien dat je zondaar bent, dat je ook een dieper verstaan, een dieper begrijpen van Gods genade krijgt. Hoe meer ik mezelf leer kennen als zondaar, hoe meer ik ontdek dat ik mag schuilen bij God. Tot Christus de toevlucht mag nemen.
Maar die wet, die leert mij wel zien wie ik ben.
Nou, we hebben vanmorgen de 10 geboden ook voorgelezen. Dat doen we elke zondag. En, nou, misschien gaat dat ook heel vaak wel een beetje achterloos langs ons heen, die hele lap tekst. Maar het zijn woorden met gewicht. Ik vind het altijd aangrijpend om te beseffen, hè, dat het de enige woorden in de Bijbel zijn die God zelf heeft opgeschreven. En niet de profeten, hè, zoals Jesaja. Maar het zijn de woorden die God zelf heeft opgeschreven op die stenen tafelen die Mozes heeft gekregen. Blijkbaar hecht God daar zoveel waarde aan, dat we het ook elke zondag weer horen en tot ons door laten dringen wat de Heere ons te zeggen heeft. Een spiegel voor ons leven. Als je nou eens heel eerlijk bent en je legt je leven naast die 10 geboden, wat voor cijfer krijg je dan? Van God. En niet wat je zelf geeft, wat God geeft. Hoe zit het dan met die mensen die leefden tussen Adam en Mozes? Nou, dat is de vraag die Paulus ook stelt. Hè? Want ja, Adam, wel gezondigd, in die mensen na, maar pas bij Mozes kwam die wet. Toen het volk in de woestijn was, volk Israël. Paulus zegt, ook bij hen regeerde de dood. Ook bij mensen die na Adam gezondigd hebben, maar voor Mozes, waar er geen wet was, die zei dat is verkeerd. De wet die de zonde aanwijst en toerekent. Dat betekent niet dat de mensen tussen Adam en Mozes allemaal bekeerd zijn, in de hemel zijn gekomen, want ja, er was nog geen wet en ja, dat was dus blijkbaar nog niet verkeerd. Waarom? Gemeente, omdat God ook voor hen heeft gesproken. Het begint allemaal met die ene kernzonde. Op de dag dat u daarvan eet, zult u de dood sterven. En ook de kinderen van Adam en al die kinderen daarna, die zouden het niet beter gedaan hebben. En die doen het ook niet beter. Dat is één ding. Het is het geweten dat spreekt. Paulus heeft daar al eerder iets over gezegd in Romeinen 2. En dan gaat het over de heidenen. Maar dat is in principe hetzelfde als tussen Adam en Mozes. Paulus die schrijft daar, als u wil mag u meelezen, vanaf vers 14. Romeinen 2 vers 14. Daar schrijft Paulus, want wanneer de heidenen die de wet niet hebben... Ja, mensen in Afrika, noem maar op, ja, die hebben de wet niet. Van nature de dingen doen die van de wet zijn. Deze de wet niet hebben, dan zijn zichzelf een wet. Hoe werkt dat dan, dat je zelf een wet bent? Nou, zegt Paulus, als die betonen dat het werk van de wet geschreven is in hun harten, hun conscientie, hun geweten, getuigt in hen. En de gedachten onder elkaar beschuldigen of ook onschuldigen. Elkaar. Het gaat over die verborgen dingen van de mensen die door God geoordeeld zullen worden. Ons geweten spreekt. Ons geweten is ons tot standaard voor mensen die de wet niet hebben. Nou, zo geldt het ook voor Adam en die mensen na Adam tot Mozes. Zeg, ja... En mooi dat Paulus dat zo opschrijft. En nou weet ik een beetje hoe dat zit. Tenminste, dat hoop ik. Maar wat heb je daar nou aan? Dat is allemaal wel heel erg theorie, hè, van morgen. Nou, dat is niet helemaal waar. Dat is niet helemaal waar. In de eerste plaats, van de genade dat God zijn wet geeft aan ons. Hè, wij mogen de stem van God horen. We mogen weten wat Gods bedoeling is. Wat hij op zijn hart heeft. Hij vertelt ons dat. En als je merkt door het werk van de Heilige Geest dat jouw leven niet overeenkomt met de wet, zoals we die vanmorgen hebben gelezen, is er vanmorgen de hartelijke uitnodiging van het evangelie om te komen tot de zaligmaker. De Heere spreekt zelf, hij maakt zijn wil bekend. Hij wijst jou je zonde aan. Maar hij zegt ook, kom naar mij toe. Want ik gaf mijn zalm tot een volkomen, een volmaakte verzoening van al je zonden. Kom maar naar de heiland. Toevlangen niet. Wat is het eerste? Tweede. Beseffen wat dit voor de wereld betekent. Ze kan me goed en fijn, hè, om bij elkaar in de kerk te zijn en elkaar een beetje warm te houden. Maar we hebben toch ook een woord voor de wereld. Een wereld die die wet van God niet heeft en niet kent.
Ook dat is nu nog zo.
Proef je de waarde van het evangelie? Dat ook wij, net als de hemelse Vader, niet willen dat er enige verloren gaat. Die de wet niet hebben. Maar dat we dat op ons hart krijgen. Dat de wereld dit moet weten, opdat de wereld behouden zal worden. Wat maakt dat dit gedeelte relevant is voor onszelf en voor de wereld?
Dat was een vraag die speelde in de gemeente van Rome. En dan gaat het heel vaak in de tegenstelling tussen Jood en heiden. En die heidenen die dachten dat soms. God sprak tot Israël. God sprak tot de Joden. Hè. Die Joden hebben een streepje voor. Maar hoe zit het dan met ons? De gemeente Paulus laat zien dat het woord van God voor ons allemaal geldt. Of je een Jood bent, opgevoed met het woord, of je een heiden bent, opgegroeid zonder het woord. We leven in de macht van de zonde vanuit onszelf en daarmee midden in de dood. En die wet die rekent ons dat aan. Die zegt dat staat voor jouw rekening en jij moet die schuld betalen. En de genade, evangelie, dat licht dat verschenen is in de duisternis. God, het licht van deze wereld, is reddend verschenen. Gemeente, opdat een ieder, wie je ook bent en wat je ook op je kerfstok hebt, omdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Of je in Israël woont, of in Scherpenzeel, in hartje Afrika, of midden in Noord-Korea. Omdat een ieder die in hem gelooft, in Jezus Christus, het eeuwige leven heeft. Adam die mens, waardoor de zonde in de wereld is gekomen. Adam die een voorbeeld is van degene die komen zal. Gemeente, dat is het hart van het evangelie. Diegene die zou komen, diegene die is gekomen, Jezus Christus. Zoals Adam het hoofd is van de mensen, zondaren. Hij is vooraangegaan, vooropgegaan en wij zijn gevolgd. Zo is Christus gekomen in deze wereld. Om dat nieuwe hoofd te zijn, omdat wij hem volgen. En leven uit genade niet in de macht van de zonde, maar in de macht van degene die ons bevrijdt. Van die macht van de zonde. Van degene die ons het leven geeft tot een eeuwigheid. Van degene die ons vrede geeft. Die ons laat roemen in God door Jezus Christus. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. Zeg je dat vanmorgen na? Dat je zegt, ja inderdaad. Dat is mijn leven geworden. Dat is mijn Jezus. Als je het zo zegt. Nou, dat is precies hoe het in mijn leven is gegaan. Ik zie wie ik ben. Ik zie ook wie hij is. En ik heb hem hartelijk lief. En ik heb inderdaad ontdekt dat genade meer dan overvloedig is. Dat is de derde gedachte van de preek. De genade is meer dan overvloedig. En nog één keer dat voorbeeld van dat schip. Nou, dat schip, schipbreuk. Het zinkt weg in de golven. Alles verloren, zou je zeggen. Maar wat is er knap, hè? Als er nou een nieuwe kapitein zou komen op dat schip. Met een nieuwe bemanning.
die dat schip weer weet vlot te trekken. De luiken dicht, het water eruit gepompt. Het schip komt boven en raakt weer op koers. Precies waar dat schip voor bedoeld is. Om te varen, om te schitteren. Om te doen waar het voor bedoeld is. Heerlijk, dat is genade. Ja, die wet, ja, die laat mij zien wie ik ben. Met elke zonde die ik doe, die wet die brengt dat heel scherp aan het licht. Dat is heel duidelijk, maar die wet die kan alleen maar zeggen schuldig. Maar waar de misdaad te meerder is geworden en waar de zonde meerder is geworden, schreef Paulus in vers 20, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Die zonde is voor mij een stroom van ongerechtigheden, gaan we zo meteen zingen met Psalm 65. Maar zijn genade blijkt een waterval van goedheid en van liefde te zijn. Een waterval waar die stroom van ongerechtigheden in verzint. Daar blijft niets meer van over. Die zonde die heerst niet meer in mij, zegt Paulus, maar de genade heerst in mij. Ik heb een nieuwe kapitein gekregen. En dat maakt mijn leven totaal anders. In de zonde was het uitzichtloos en leidde het tot niets. Maar de genade daartegenover is meer dan overvloedig geweest en men heeft mijn leven totaal veranderd. Ik ben een nieuw mens geworden. Een nieuw mens, mijn oren staan open, ik hoor de stem van God. En mijn hart, dat was zo hard en dat woord van God ketste erop af. Nu zit ik in de kerk en kan ik er geen genoeg van krijgen. En wil ik al meer en meer weten van die liefde en van die genade. En in mijn hart is een nieuw verlangen gelegd. Niet om te doen wat tegen God ingaat. Maar ik leer als Paulus zeggen, Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Daar begin ik elke dag mijn dag mee. Wat wilt u dat ik doen zal? Wie regeert jou? De zonde tot de dood. Die verkeerde kapitein die het schip laat zinken. Of de genade tot het eeuwige leven. Gemeente, mag ik dat er even bij zeggen? Dat is... Ik zou willen zeggen vanmorgen gratis en voor niets. Wat krijg je tegenwoordig nog gratis? Niets meer. Paulus zegt, die genade regeert door rechtvaardigheid, door toedoen van de rechtvaardigheid. En dan gaat het over wat de Heer Jezus heeft gedaan, wat Hij heeft betaald. Wat Hij heeft gegeven om mij eeuwig te laten leven. Dan gaat het over het kruis, hè? Altijd maar weer dat kruis. Nou, gelukkig maar. Als dat kruis er niet was op Golgotha, dan was het ook nutteloos dat we hier vanmorgen waren. Maar dat kruis, dat staat er. En dat kruis zegt alles. Het kruis zegt, de prijs van genade is betaald. Dat kruis, dat zegt, het bloed tot verzoening van al je zonden is gestort. Dat bloed dat reinigt, dat je schoon wast. Dat je heel maakt, dat je herstelt. Dat je maakt zoals God je heeft bedoeld. Bedoeld om hem te loven en te prijzen. Dat andere mensen zeggen, nou kan wel zien wie je bent een kind van de Vader. Nou precies dat. Een kind van de Vader in verwondering. Dat Vader zo goed is. Dat Hij je zoekt waar je was. En vindt. En brengt waar Hij je hebben wil. En dat je het nog niet eens erg vindt, hè, dat iemand anders beslist over je leven. Iemand anders je regeert. Omdat je merkt dat zijn leiding het beste is. Door Jezus Christus. En Paulus die zegt er nog bij. Onze Heere. Een belijdenis. een antwoord op alles wat hij heeft geschreven. Deze Jezus is onze Heere. Dat is heel persoonlijk mijn Heere en mijn God. Maar dat is ook, ik zou willen zeggen, het lijflied van de gemeente van Jezus Christus. Deze God is onze God, hij is onze Heere. En ik kan niet anders dan in verwondering over zijn grootheid en zijn goedheid, zijn naam bezingen. Aan hem alle eer. Halleluja. Amen.
In antwoord op de preek zingen wij Psalm 65, vers 2 en 3. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. En we zingen ook het derde vers over het goede van Gods woning, die ons zal verzadigen. Die vreselijke, die onzagwekkende dingen zal hij ons doen laten horen en ons blij doen zingen. Nou, dat mogen we ook vanmorgen doen, blij zingen. Psalm 65, vers 2 en 3.
Laten we samen danken. Heer, dat mogen we doen. Aan het einde van deze dienst, u onze dank betalen. Een loflied zingen op uw genade. Zo groot, zo heerlijk, zo onzagwekkend. In uw liefde gaf u uw zoon om ons weer te maken zoals u ons had bedoeld. Heere, dan is het waar. Nooit meer nacht. En nooit meer verdriet. Maar eeuwig bij de Vader die ons het leven gaf. Om Jezus wil. Zij u alle dank en eer. Amen.
Uw hand, o God, heeft veilig mij geleid. Ik ben gered. Nu is mijn hart bereid. Bereid om u, mijn God, te loven. We zingen op Psalm 57, vers 5 en 7.
en vrede verhef uw en jouw harten tot God, bidden we om de
zegen van de Heere. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen.